Mag ik jullie vragen om je Bijbels te openen in Efeze 4, vers 32? Gaan we vandaag stilstaan, maar ik lees 31, waar we vorige keer bij stilgestaan hebben. We gaan van verharden naar vergeven. En verharden hebben we één preek aan gewijd. Dat inderdaad heb ik vorige week een poging gedaan om eigenlijk de aanloop naar de bitterheid. En dan een bitter hart en de verbittering die we daar zagen, wat daaruit voortvloeit. Vandaag beginnen we feitelijk met het tegenovergestelde. We lezen dus vers 32, maar we beginnen aan het eind. Ik draai het vers eigenlijk om. Want alles vloeit van het laatste gedeelte, vloeit als het ware terug. En ik weet niet hoe lang ik hierin ga zitten, maar dit zal niet een korte studie zijn die wij hier gaan parkeren. Dit is het fundament van ons geloof. Dit is het wezen van ons, van de verlossing. Maar ook in de praktijk van ons leven is dit zo'n essentiële schakel dat ik hier niet in één preek overheen wil gaan. Laten we het met elkaar lezen en dan duiken wij de preek in. En we hebben daar die lange lijst van opdrachten al gehad. Allemaal verbonden aan het kennen van Christus in vers 20, als ik het uit mijn hoofd doe, 4 vers 20, en dan komt Paulus inderdaad in deze verse. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. En dan vers 32, maar wees ten opzichte van elkander vriendelijk en barmhartig en vergeef elkander, zo ook als God in Christus u vergeven heeft. Tot zover onze lezing. En het ligt allemaal aan het eind. Zoals God u in Christus vergeven heeft. Wel even terug naar vorige week. En alle aandacht mag even naar mij toe. Vorige week hebben we gezien, en dat was ook mijn inleiding, dat God naar het hart kijkt. Bij God draait alles om het hart. God kijkt niet naar de buitenkant van een persoon. God ziet de binnenkant, het hart. En voor degenen die hier nog niet helemaal in geschoold zijn, het hart is inderdaad het geweten, de motieven, de verlangens, de wensen, het gedachten, de wil. Alles bij elkaar, dat vormt het immateriële van de mens. Het hart, dat is waar God naar ziet. En in dat opzicht is voor God niets verborgen, maar dan ook niets. Hij ziet alles, hij weet alles en hij doorgrondt alles. Hij ziet alle ongerechtigheid voor wat het werkelijk is. Hij is de enige die de juiste diagnose van onze hartgesteldheid kan maken. En van de hartgesteldheid van de mens. En ik spreek meer in universele termen in mijn inleiding. God doorziet het hart. Doorgrondt elk motief van de mens. Hij ziet elke attitude. Hij kent elke gedachte van de mens volmaakt. Maar hij kent ook de wensen van onze harten. En de verlangens die wij hebben. Hij weet precies wanneer ons geweten, wanneer de alarmbellen in ons geweten overgaan. Maar ook wanneer die erover zouden moeten gaan en niet overgaan. Hij weet waar onze wil naar geneigd is. Al dat immateriële, wat voor ons grotendeels verborgen is, is voor God helder zichtbaar. God als enige. God is de enige die alle harten van alle mensen volledig kent. Wij kennen ons eigen hart niet volledig. God kent het. Hij doorzoekt de harten van alle mensen. En begrijp me goed, als ik zeg God doorzoekt de harten van alle mensen, dat is niet een dagelijkse taak die hij volvoert. God sluimert niet, God slaapt niet, God is alwetend. En wat betekent alwetend? Dat hij dat weet. Het is een constant feit voor de Heer. Het is niet zo dat God dat kan. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen, het is. Het is niet eens wat hij doet, want hij hoeft het niet uit te voeren. Hij kent de gedachten, hij weet het, want hij is alwetend. Maar het feit dat God alwetend is en alle motieven van alle mensen en van alle harten kent, is geen statisch feit voor hem. Ga nu maar eens mee naar Genesis hoofdstuk 6. God, in zijn alwetendheid over de harten van de mens, waar we ons op richten, is geen statisch feit. Want God beoordeelt de harten. Genesis hoofdstuk 6 vers 5. En voor onze bezoekers, wij gebruiken de HSV versie in onze prediking. Ik zal her en der correcties maken als ik denk dat de NBG daarin beter is. Of een aanvulling geeft. Maar over het algemeen gebruiken wij de HSV. Zie, de feiten die God voor ogen heeft van alle harten voor de mensen zijn geen neutrale zaken voor hem. En als je de Bijbel leest, dan zie je ook altijd dat God, dat er altijd een bepaalde waardebeoordeling achteraan komt. God weegt als het ware de harten. En wat lezen we hier in Genesis 6 vers 5? En dit zijn de algemene universele termen die hij gebruikt. We weten, dit is net voor de zondvloed. De Heer die laat eigenlijk gewoon zijn hart zien wat daarin leeft. En hoe de Heer eigenlijk harten beoordeelt. En dat staat hier zo in 6:5 grafisch omschreven. En de Heer zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. Hij ziet niet alleen dat de slechtheid, dat het slecht is. Hij ziet ook dat het groot is. Maar moet je eens kijken wat een termen erachteraan komen. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Zie, de Heer ziet niet alleen de harten van de mensen, hij beoordeelt ze. Het is slecht, alles is slecht, het is elke dag slecht en het is alleen maar slecht. Dat waren de universele termen, hoe Heer dus inderdaad met de kennis die hij heeft ook een waardeoordeel uitspreekt. Hij evalueert als het ware de harten. De slechtheid is groot, de gedachten van het hart, ze zijn elke dag alleen maar slecht. Er is een waardeoordeel. Hij evalueert eigenlijk wat er in de harten schuil gaat. Hetgeen wat wij niet kunnen zien, dat is waar de Heer als het ware in rond gaat met zijn alomtegenwoordigheid om exact te zien wat er in de harten is. De Heer geeft niet zomaar een waardeoordeel. Hij spiegelt dat aan zijn eigen onweerlegbare perfectie. God zet de gedachten van de mens als het ware tegenover zijn gedachten. De verlangens van de mens tegenover zijn verlangens. Hij meet zich als het ware, hij zet alle gedachten en alles wat er in het hart van de mens omgaat, legt hij als het ware naar zijn eigen karakter en meetsnoer. Hij bepaalt de morele waarde van alles wat er in het mensenhart omgaat. We zien dat ook zo in de verhalen van de Heer Jezus terugkomen. Gaat u maar eens mee naar Matteüs hoofdstuk 9. Als we zo het leven van de Heer Jezus volgen, dan komen we daar ook regelmatig die termen tegen. Dat de Heer Jezus inderdaad ook ziet wat er in de harten omgaat. Waar hij als het ware zijn godheid naar voren ziet komen. Hij gebruikte dat niet voor zichzelf. Wat je ook leest in Filippenzen hoofdstuk 2. Dat hij zijn goddelijkheid voor een gedeelte had begrensd. Maar zo af en toe dan zie je dat naar voren komen, dat de Heer Jezus ook heel duidelijk motieven naar voren ziet komen. Christus beoordeelde de harten van de mensen. Matteüs hoofdstuk 9, dus die verlamde man die door het dak naar beneden komt. En dit is even een kort in Matteüs het verhaal. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, want uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden, dat staat bij zichzelf, je zou kunnen zeggen in zichzelf, deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zegt dit: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Zie, de Heer is alomtegenwoordig in zijn godheid, heeft de mogelijkheid om, en de capaciteit om alles te zien wat er in het hart gaat, maar ook om het een waardeoordeel te geven. Hij beoordeelt het. Zie, daarmee kunnen we zeggen dat Gods kennis een hele andere diepte heeft dan wij ons ooit kunnen voorstellen. De diepte van Gods kennis en de beoordeling van God is van een compleet ander niveau. Als we in Marcus lezen waar de Heer Jezus op zondag of op Sabbat een man genas, dan wat staat er dan zo voor, zo krachtig. Zeer bedroefd was de Heer over de verharding van hun harten. Hij doet het. En hij ziet het resultaat in de harten van de mensen en het bedroeft hem. Zie, de alwetendheid van God is geen neutraal feit. De Heer bepaalt ook een waardeoordeel daaraan vast. Wat denken we van de discipelen in Lucas 24? U mag erheen gaan, maar u mag ook gewoon luisteren. Na die tijd gaan we nog even naar Handelingen. Misschien wel leuk om die even op te zoeken, om ze zo naast elkaar te zien. Maar de Heer Jezus, na zijn opstanding, verschijnt aan de discipelen. En als ik het uit mijn hoofd juist heb, dan is dit nog de opstandingszondag, de eerste. Het moment dat hij dus inderdaad 's ochtends uit het graf is opgestaan en er is veel gaande, de Emmausgangers en alles is gaande. En wat staat er dan zo mooi? De Heer staat in hun midden en dan staat er in 24, 38 van Lucas en hij zeide tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen in uw hart? Hij kijkt op het niveau en hij luistert, hij ziet het en hij zegt, waarom overweeg je dit? Dit zijn niet de overwegingen die je moet hebben. Moet je nagaan, als je daar bent en je bent wat onrustig omdat de Heer is opgestaan en één keer staat hij in je midden, dan schrik je al. En dat hij ook nog eens, eigenlijk als het ware, gewoon afpelt wat er in je hart omgaat. Dat moet gewoon shocking geweest zijn. Maar hebben de discipelen wat geleerd? Ik denk het wel. Handeling hoofdstuk 1 vers 24. De discipelen hebben wat geleerd, de apostelen. Want hier horen we dat ze eigenlijk wel een stuk gegroeid zijn. Ze zijn een beetje, je zou kunnen zeggen, tot zichzelf gekomen over de alwetendheid van God. En hoe dat in de praktijk te werk gaat. Ze zoeken een nieuwe. Een aanvulling voor Judas. En wat is hun gebed in Handelingen 1, 24? En zij baden, de discipelen die toen bij elkaar waren, en zeiden, u heren, kenner van het hart van allen. Zie, de discipelen zijn gegroeid. Wijs van deze twee er één aan die u uitgekozen hebt. Weeg de harten, Heer. Zie wat erin leeft en wijs hem maar aan. Zie, de discipelen hebben begrepen dat God niet een toeschouwer is van alwetendheid en dat zijn alwetendheid fijn is en goed. Nee, het heeft hele praktische toepassing. God doorziet alles, hij weegt alles en hij toetst alles. God is geen neutrale toeschouwer in zijn alwetendheid. God evalueert elk facet van elk hart van elk mens. Hij weegt elk motief in de weegschaal van zijn heiligheid. Hij beoordeelt alles in de zuiverheid van het licht van zijn wezen. Hij spant alles als het ware in onze harten naast de meetsnoer van zijn rechtvaardigheid. Hij ziet alles in het volmaakte plan en ziet hoe het daarin past en of het overeenkomt met zijn grote doel. Maar het bijzondere is, God handelt ook naar die kennis. Ga nu eens mee naar het volgende vers. U heeft een schema, Hebreeën hoofdstuk 4 als het goed is. Hebreeën hoofdstuk 4. En ik neem u dus stapsgewijs mee dat God inderdaad harten evalueert. Dat hij het weegt. Dat hij het beoordeelt. Maar hij doet daar nog meer mee. Hij handelt daarna. En wat staat er zo in Hebreeën 4 vers 13? Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Dat is zijn alwetendheid, zijn alomtegenwoordigheid. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen, zegt de schrijver daar. En het eerste, die woorden zijn zo grafisch, naakt en ontbloot. En naakt wil eigenlijk zeggen dat God alle daden, motieven, attituden in het hart ziet. Naakt. Maar dan zou je bijna zeggen, ontbloot is bijna hetzelfde. Dat is niet helemaal waar. Het Griekse woord daar is een heel specifiek woord. Het heeft eigenlijk de betekenis van hulpeloos. Het is eigenlijk een mens die niets meer in verdediging kan aandragen. Het was eigenlijk een woord die werd gebruikt in worstelwedstrijden, waarbij de tegenstander in de houtgreep lag. Ik noem het maar even de houtgreep, daar kunnen we ons wel bij voorstellen. Die dus echt daar lag en hij kon niks meer doen. Dan alleen maar afkloppen. Mercy. Dat was eigenlijk het woord wat hier staat. Onmogelijk om nog los te komen. Zie, wij denken eerder aan de moloot, wel God ziet het. Nee. Dat was naakt. Met ontbloot wil eigenlijk zeggen, hij heeft ons zo vast dat wij niks meer in verdediging kunnen aandragen. Want hij is alwetend, hij kent de motieven van ons hart. Hij doorziet het, hij doorgrondt het en hij zegt, wat wil je aandragen? Ter verdediging? Mijn kennis en mijn inzichten hebben je in de houtgreep. Ik evalueer niet alleen, ik zet je ook vast. De alwetendheid van God. God handelt ernaar. Hij zet de mens vast. Hij evalueert. Hij verbindt daar conclusies aan. Niemand heeft nog verweer bij God. Over wat er in zijn hart omgaat. Als we dan nog een kleine stap doen, dan zien we ook dat God rechter is. In de psalm, en ik kan hem gewoon voorlezen, psalm 50 vers 6, want God is rechter. Wat is de volgende stap bij Gods alwetendheid? Dat hij het geëvalueerd heeft, dat hij iedereen in de houtgreep heeft vanwege zijn hartsgesteldheid. Maar hij is ook de rechter die het vonnis beslist, op basis van zijn alwetendheid. Genesis hoofdstuk 6. God is een beoordeler en een veroordeler. En als ik dan rechter zeg, dan komt daar nog iets achterweg. Hij spreekt niet alleen de straf uit, hij volvoert die straf ook. Hij voert het uit. Hij is de beoordeler en de veroordeler. Hij spreekt het vonnis en hij voert de straf zelf uit. En dat zien we in Genesis. En Genesis is wat daar gaat, zo'n grafisch onderdeel in onze Bijbel, waar we kunnen zien dat God inderdaad ook de harten van de mensen getoetst heeft, geëvalueerd en gezien heeft. Ze zijn schieten allemaal tekort, ze schieten constant tekort. Dat is het enige waar, elke dag alleen maar. En God spreekt zijn vonnis uit. 120 jaar. En dan zullen ze weggevaagd worden. Genesis 6 vers 7, de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Dat is het oordeel. En we lezen verderop dat hij ook daar uitvoert. Van de mens tot het vee, tot het kruipende dieren, tot de vogels van de lucht toe. Alle mensen verdelgt God vanwege zijn volmaakte kennis van de harten van de mens. Die hij volmaakt geëvalueerd heeft. Waar hij ook een volmaakt vonnis heeft uitgesproken. Zal ook een volmaakt oordeel geven. Gods geduld had de grens bereikt. Hij bepaalt de straf en hij geeft de straf. Maar waarom is dat eigenlijk? Er is ook nog een facet wat we daarbij eigenlijk al een stuk voorbij kunnen lopen, maar dat staat ook in onze tekst in vers 5 en 6. En dat komt terug uit Genesis 1 en dat is eigenlijk dat God ook de gedupeerde is. Staan we daarbij stil? Ik heb u net als God, als rechter en als beoordeler en als alwetend God die een kennis en inzicht heeft van alle harten van alle mensen. Maar God is de gedupeerde. Met de zonde in de harten van de mensen is God de enige die letterlijk gekwetst is. Hij is de enige die schade geleden heeft. Hij is de enige beledigde partij, als ik het nog netjes mag omschrijven. Genesis 5. 6 bedoel ik, vers 5 en 6. En dit omschrijft de Heer ook met woorden. En de Heer zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht was. Of alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Hij is de beledigde partij. Hij is de enige gekwetste. Mensen gemaakt naar zijn beeld. Om hem te reflecteren, om hem te vertegenwoordigen op aarde. Schieten niet een klein beetje tekort. Schieten onmetelijk tekort. Omdat hij zijn alwetendheid de harten kon wegen. Hij is degene die gedupeerd is. De enige die gedupeerd is. En wat je ook ziet in deze tekst is dat eigenlijk de zonde altijd gericht is tegen God. De zonde is altijd uiteindelijk tegen God gericht. God draagt de gevolgen van de zonde. God betaalt het gelag. De Heer is de enige die gekwetst is. En dat omschrijft hij met de woorden, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Dat is een expressie dat de zonde tegen God gericht is. En wat we dan ook zien in Genesis al, is dat de zonde als het ware zich opstapelen voor God. Daarom geeft ook een grens van 120 jaar. Als hij in Abraham zijn belofte maakt dat ze het beloofde land zullen innemen, wat zegt hij? Nog 400 jaar, ruim 400 jaar. Pas dan is de zonde zo groot van de Canaanieten dat ik ze wegveeg. Die zonde die heb ik ingeschat en ik bepaal hoe groot ze zullen zijn en dan is de grens bereikt. Zonden stapelen zich op. Weet je wat daarachter? Psalm 51, u mag daar even heen gaan. Dat is, ik weet het, we hebben vandaag wat aantal versen. Om ook zo dit voor u neer te stellen. En ik zal zo ook uitleggen waarom ik deze inleiding zo hou. David heeft gezondigd tegen, heeft overspel gepleegd met Batsheba. Dat is eigenlijk de psalm waarom hij dit schrijft. Dit schrijft hij niet 5 minuten na zijn overspel, hè. Dit schrijft hij meer als een jaar na die tijd. Het was een jaar voordat Nathan hem confronteerde. En dan zal er nog een periode overheen gegaan zijn dat hij dus inderdaad deze psalm schreef. Want David heeft gezondigd. Ja, tegen Batsheba. Dat is zo, hè. Gruwelijk gezondigd tegen Batsheba. Om nog maar te zwijgen over zijn zonde tegen Uria. Dan de familie van Batsheba en Uria. De legeroverste die de opdracht gaf om Uria naar voren te zetten en dan terug te trekken. Als koning was hij besmeurd naar het volk van Israël. Aan alle kanten heeft de zonde effect gehad. Wat zegt hij in Psalm 51 vers 6? Als hij zijn zonde inderdaad bij de Heer ziet, tegen u. En u alleen heb ik gezondigd. Ik heb kwaad gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En wat hij daarmee doet is, hij zegt niet, ik heb niet tegen de anderen gezocht. Maar uiteindelijk is alle zonde tegen u gericht. Dat is de eerste. Dat is waar de zonden zich opstapelen. Tegen u en u alleen. De zonde gaat niet weg, ze verdampen niet. De zonde blijft eeuwig bestaan. Ze stapelen zich op. Ze stapelen zich op. Ze stapelen zich op. Dat u weet hoe groot uw stapel was, of nog is, als u niet tot wedergeboorte bent gekomen, gaat u eens mee naar Matthäus hoofdstuk 18. Het zijn maar 2 versen. De laatste versen van onze inleiding. Een torenhoge schuld, en dit is dat verhaal waar de Heer Jezus, waar Petrus bij hem komt en zegt, Heer, hoe vaak moeten we iemand vergeven? 7 keer? Ah, iets vaker, zegt de Heer. Oneindig veel vaker. En dan komt hij met een parabel. Een gelijkenis. Een gelijkenis is een verhaal. Wat naast een ander verhaal ligt om bepaalde geestelijke waarden en geestelijk onderwijs naar voren te brengen. Matthäus 18, en ik lees gewoon even 23 en 24. En dit is wat de Heere zegt. Nou, misschien nog even uitleggen. Dit is die koning die op de troon gaat zitten en op een dag denkt, ah ja, ik wil schuld innen. Ik wil eens kijken wie van mijn onderdanen nu welke schuld heeft. En we komen maar 1 tegen. Het is niet zo dat we al 20 gehad hebben en dan komt er 1 met een onmetelijke schuld. Nee, daar komt er 1. Dat is de enige die we te horen krijgen. En de Heer zegt dit. Daarom zal het koninkrijk vergeleken worden met een zekere koning. Die afrekening wilde houden met zijn slaven. Dit is de koning die zit en zegt, oh, ik wil afrekening houden, ze hebben schulden, laat eens zien, wat heb je uitstaan. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Het getal 10.000 zegt ons niet zoveel, hè. Moet ik het even omrekenen naar vandaag, inclusief index, daar zijn we in België zo fan van. Hè? Omgerekend naar de normen en de waarde die we vandaag de dag hebben. Deze man had mogelijk een schuld uitstaan, omgerekend vandaag de dag, van 1 miljard. Moet je luisteren als de Heer dat zegt en je zit daar en zo. Hoeveel 100.000 jaar moet ik daarvoor werken om dat af te lossen? hoe oud moet ik wel niet worden om daarvan bevrijd te worden? Dit was niet zomaar een vergelijking dat je zegt, van nou, die heeft een schuld van een 100 euro uitstaan. Nee, dit ging over een astronomisch bedrag. Dit is wat de Heer eigenlijk voorspiegelt aan al zijn discipelen. En eigenlijk zegt, zo hoog is jullie schuld. Zo groot is de schuldenlast die opgestapeld is. Waarom heb ik deze inleiding gehouden dat ik u meenam van de alwetendheid en de aldoorgrondendheid van God? Dat hij daar waardeoordeel aan verbindt? Dat hij alle harten evalueert, observeert en meet aan de gerechtigheid van zijn wil? Dat hij als rechter het vonnis uitspreekt, dat de zonden opgestapeld worden tegenover hem en dat hij uiteindelijk zegt, torenhoog is uw schuld. Als we namelijk dit niet zien, dan weten wij niet wat het is om vergeven te zijn. Als wij niet begrijpen hoe groot onze schuld is, die wij hebben opgebouwd voor onze God, persoonlijk en individueel, gaan wij nooit doorgronden hoe groot zijn vergeving is. Wie niet begrijpt dat er een torenhoge schuld uitstond, zal de realiteit van vergeving niet eigen kunnen maken. Dat is de enige reden dat ik een inleiding geef als deze. Niet om u te neer te drukken en nog eens te laten zien hoe groot en almachtig en de ver deze God bij ons vandaan staat, maar om te zien hoe groot onze zonde last is en was, voordat wij de Heere Jezus leerden kennen als onze persoonlijke vergever. Zullen wij teruggaan naar Efeze hoofdstuk 4, vers 32. Want daar vinden wij namelijk, zoals de Bijbel en Paulus dat heel kort zegt, en daarom wil ik er ook langer bij stilstaan, wees ten opzichte van elkander vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkander, zoals God u in Christus vergeven heeft. Nou, dan kan ik een heel praktisch verhaal gaan houden hoe wij elkaar moeten gaan vergeven. Wij moeten eerst gaan begrijpen hoe wij in Christus vergeven zijn, voordat wij kunnen gaan toepassen hoe wij onder elkander vergevend kunnen zijn. En als wij vergevend onder elkander kunnen zijn, dan wandelen wij ook in barmhartigheid. Of als ik, ja, barmhartigheid en vriendelijkheid. Dus het vers vloeit als het ware allemaal terug vanuit die vergeving. Vandaar ook dat ik inderdaad zeg, Heer, laat mij zien wat er voor staat. Laat mij zien wat de torenhoge schuld is. En dat hadden we ook nog andere versen bij kunnen halen. Als ik in mijn studie zat, dan zei ook Nehemia, onze zonden zijn boven onze hoofd gegroeid. Vergeving. Vergeven in Christus. We beginnen aan het eind van het vers wat ik al zei. Maar wat is nu vergeving? Wat is nu vergeving? Als eerste wil ik daar heel eenvoudig zeggen, vergeving is een belofte. Vergeving is een belofte van God. En ik wil dit weer doen aan de hand van een aantal Bijbelversen. Dus sorry dat ik inderdaad zo doorheen de Bijbel gaan, maar het is om inderdaad ook te laten zien. Hetgeen wat wij bouwen hier is een groter geheel. Dan wil ik u meenemen doorheen de Bijbelvers. En wat zegt Psalm 86 vers 5? U, Heere, bent immers goed. Zie, dat is een karaktereigenschap van God. God is goed, maar wat vloeit uit zijn karakter voort? Dat hij goed doet. We hebben dat onlangs gehoord bij Frans. Maar wat staat hier in deze? U bent immers goed. Mild om te vergeven. Uit de goedheid van Gods karakter is de vergeving vloeit naar ons toe. Als je wel eens afvraagt wat we wel eens doen, van waarom al het lijden, waarom de zonde? Wij hebben God nu leren kennen als een vergevend God. als een barmhartig, als een langmoedig God. Dit vloeit uit zijn karakter voort. Maar ga dus mee naar Jesaja hoofdstuk 43 vers 25. Want als zonde vergeeft, als God zonde vergeeft, dan belooft hij ze eigenlijk om nooit meer aan te zullen dragen. Dat is eigenlijk vergeving. Dat hij de zonde nooit meer tegen ons zal gebruiken. Hij verklaart feitelijk dat onze schuld is ingelost. Er is iemand binnengekomen die heeft een miljard euro op tafel gelegd. In het verhaal van de parabel. Onze schuld was oneindig. Onze schuld was oneindig. En wat staat er in dit vers, Jesaja 43, en ik neem u mee naar het Oude Testament, omdat de principes daar namelijk hetzelfde zijn. Een universele verlossing, Oude en Nieuw Testament, vinden wij terug. Hè? Dit zijn zulke mooie woorden als belofte aan Israël gemaakt, dat er herstel zou komen voor Israël. Maar die woorden gelden zo voor ons in het Nieuwe Testament, opgenomen in het Nieuwe Verbond. Maar als Israël in het nieuwe verbond wordt ingelijfd, dit ook voor hun geldt. Jesaja 43, vers 25. En wat staat daar? Ik ben het die de overtredingen uitdelgt. Omwille van mijzelf en aan uw zonden niet meer denkt. Dit is een perfecte omschrijving, zoals God dat ook neerzet. En hij begint daar met ik ben het, niemand anders. Niemand anders vergeeft zonden dan ik alleen. Alleen dat laat al zien dat zonden altijd tegen God gericht zijn. Maar vergevenis is een actieve handeling. En hier moet ik een correctie in mijn eigen theologie heb ik aan moeten brengen. Als ik daar verder in studeerde, vroeger heb ik wel eens gezegd, ik weet niet of het hier was, maar zeker in mijn beginjaren dat ik zei, als God zonden vergeeft, dan vergeet hij ze ook. Dat is dat andere soort koek. Dat is lariekoek. Heel eenvoudig, God kan niks vergeten. Hij is alwetend. Hij heeft geen delete-knop. Voor de grondlegging van de wereld wist hij alles wat er was, wat er zou komen. De actieve handelingen van de mensen en de mogelijkheden. Hij wist alles. Hij leidt de Israëlieten door de Rode Zee en uiteindelijk vragen ze waarom gingen die door het land van de Filistijnen. Dat was goed, veel, veel korter. Als je daar was langs gegaan, dan had je teruggegaan, want je zag die mensen, dat wilde je niet. God kan situaties volmaakt inschatten en weet wat te doen, wat we gaan doen. Alle kennis, alle mogelijkheden, alles is bij God al voor de grondlegging van de wereld volmaakt aanwezig. Hij leert niet. Dus hij kan het ook niet vergeten. Wij wel. Vergeten is passief. Als wij iets vergeten, zo, ah ja, maar rimpel. Dat hebben we niet bewust gedaan. Dat is, ah ja, nou, ah ja. Maar wat staat hier in deze zin? Kijk in de tekst. En aan uw zonden denk ik niet. Dit is actief voor God. God zegt actief, heel bewust, ik weet wat je gedaan hebt, maar daar denk ik niet meer aan. Want ik heb ze vergeven. Ik zal ze niet nog een keer naar voren brengen, nee. Ook niet als het mij uitkomt, nee. Ik denk daar niet aan. Ik heb ze bewust aan de kant gedaan. En dat blijf ik bewust doen. Dat mooie, dat is vergeving. God brengt ze niet meer in herinnering. Er is een aanklager in de hemel die dat wel doet, hè. Ik zag uw knecht Job. Ah ja, zegt de Heer, wacht even, ik spreek eerst. Toets hem maar, beproef hem maar. Dat is een aanklager in de hemel. Dat is een aanklager. Het enige waar hij mee bezig is, niet om de goddeloze aan te klagen, maar om de gerechtvaardigde aan te klagen. Maar we hebben iemand voor ons die voor ons pleit in de hemel, hè? Jezus Christus. God brengt het niet meer actief naar voren. God houdt het compleet weg. De onmetelijke werkelijkheid van onze schuld, die torenhoge schuld die voor ons uitstond, brengt God niet meer in herinnering. Brengt hij niet meer naar voren. Die zijn weg. Misschien een parodie. Soms horen we dat wel eens. En ik moet even op de tijd letten. Maar. Soms horen we wel eens, of zeggen wij wel eens, ik kan mezelf niet vergeven. Dat vergeef ik mijzelf nooit. Dat is een interessante gedachte. Sinds wanneer zijn zonden tegen jezelf gericht? Alleen degene aan wie ze gericht zijn, kan ze vergeven. Er is maar één die ze kan vergeven, en dat is God. Zonden zijn tegen God gericht, zonden zijn niet tegen jezelf gericht. Ah ja, we hebben de gevolgen van de zonde. Maar in de Bijbel vinden we nergens terug dat we onszelf moeten vergeven. Wij moeten ons niet vergeven, we moeten leren met onszelf leren leven. Dat wij onvolmaakt zijn. En dat wij Christus als enige hebben die onze zonde vergeeft. Dat is onze heiliging. Onze heiliging is in wording. Dat heeft niks te maken met ons zelf vergeven. Zelfvergeving, dat is een psychologische parodie. Een valse nederigheid. Het is iets van Christus wegnemen wat hem rechtvaardig toekomt of rechtmatig toekomt. Hij is voor onze zonde gestorven. Hij is de enige die zonde kan vergeven. God is het die dat doet, door Christus heen. Niet ik, niks vanuit mijzelf. De God in de Bijbel is de enige die zonde vergeeft. Micha hoofdstuk 7 vers 18 en 19 vinden we dat nog een keer terug. Ja, ik ben aan het bouwen aan dit onderwerp om gewoon inderdaad ook eens te laten zien de vergeving, hoe groot dat ook in het Oude Testament was. Wat staat er in Micha 7, 18? Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft? En Micha die jubelt het bijna uit in de termen die Jean naar voren bracht van, vertel het eens, waar zijn die andere goden? Waar zijn ze? Wie is er een God als u die zonde vergeeft? Die zijn er niet. Ah ja, die moeten we allemaal behagen en gunstig stemmen. En oh, als we, misschien komt het nog een keer naar voren. Ja, zo denken wij, dat is de menselijke God. Hoe vaak hebben wij nog niet dingen dat je zegt van nou, als die nog een keer komt, dan heb ik ook nog wel wat. Ja, daar komen we later nog een keer op terug. Korinthe hoofdstuk 13 zegt daar genoeg over. Wie is een God als u, die ongerechtigheden vergeeft? En dan vers 18b. Die voorbij gaat aan de overtredingen van het overblijfsel. En het overblijfsel, dat waren de uitverkoren van Israël voor de verlossing. Dat was de remnant, de rest, die eigenlijk als nucleus doorheen alle jaren en alle eeuwen van Israël was. Er was altijd een gelovig, een behouden groep. Niet alle zonden van Israël waren vergeven. Ja, tijdelijk, maar niet eeuwig. Zie, die voorbij gaat aan de overtredingen van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, staat daar. Want hij vindt vreugde in goede tierenheid. En wat staat er dan zo mooi? Vers 19. Hij zal zich over u ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, hij zal... Ja, u zult al hun zonden werpen, en deze kennen wij, hè, in de diepte van de zee. Maar Corrie ten Boom zei, niet gaan vissen. Want de Heer heeft ze weggedaan. En het eerste stuk, als je het hebt over de ongerechtigheden vertrappen, wil eigenlijk zeggen dat als er ongerechtigheid in de harten van zijn kinderen opkomt, dan gaat hij daar al aan het werk. Voordat ze uitgroeien, dan vertreedt hij ze. Dat is het nieuwe verbond. Dat is Gods geest in ons. Waar zij de belofte van kregen. Ja, en al hun zonden. Die zal hij werpen in de diepte van de zee. In Jesaja 38, en ik lees gewoon even de tekst. Wat staat daar zo mooi? Want u hebt mijn zonden, dit ligt over Hiskia, achter uw rug geworpen. We lezen ook dat God dingen voor zijn aangezicht stelt. Deze werpt hij achter zijn rug. Schitterende omschrijving, mensen. Dat is vergeving. Ik heb gewoon oud-testamentische teksten gepakt om ook eens te laten zien op een grafische manier hoe het in het oude verbond al duidelijk te zichtbaar was. Dat als God vergeeft, brengt hij ze niet meer in herinnering. Dat is vergeving. Dat is vergeving. Maar hoe komt dat nu naar ons toe? Hoe kunnen wij nu vergeving ontvangen? De vorige keer heb ik gezegd, wat is de weg naar een verbitterd hart? En nu zeg ik, wat is de weg naar vergeving? Want we zijn nog maar op weg naar vergeving. We hebben nog geen vergeving. Ah ja, ja, we hebben vergeving in Christus. Ja, ja, ja. Maar we moeten daar wat langer bij stilstaan. We moeten dat verfijnen. Er is een voorwaarde namelijk aan verbonden. Vergeving wordt niet zomaar gegeven. God is niet een algeheel universele Heer die op de troon zit en zegt, dit is allemaal vergeven, ik zie door de vingers, ik plaats het achter mij. Hij verwacht een voorwaarde, Psalm 32 vers 1 tot en met 5. En ik pak wederom een oud-testamentische tekst. Dat vinden we eigenlijk gewoon een voorwaarde. Want vergeving is niet onvoorwaardelijk. Keer het om, vergeving is voorwaardelijk. God heeft een voorwaarde gesteld. Hier moet je aan voldoen, dan krijg je vergeving. Vers 1. Welzalig is hij van wie de overtredingen vergeven en van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens geest geen bedrog is. En eigenlijk het eerste woord is eigenlijk gezegend en eigenlijk is dit een jubelzang. Oh, het is gezegend is de man wiens ongerechtigheden of overtredingen vergeven zijn. Waar de Heer ze niet meer in herinnering brengt. Wat staat er dan bij vers 3? Toen ik zweeg. En dit is David die inderdaad zegt van, maar er is een moment in mijn leven dat ik dit niet ervoer. Er was een moment in mijn leven dat ik geen vergeving had. Toen ik zweeg. Toen ik zweeg. David verborg zijn zonde. Dit was eigenlijk actief de zonde onderhouden. Met alle geweld. Hij deed alsof het niet gebeurd was. Er staat niks tussen God en mij en we leven gewoon verder. Ik vergeet ze wel, God vergeet het ook vast wel. Als je de tekst zo leest, toen ik zweeg, was hij er ook van overtuigd dat hij wist dat hij verkeerd was. Dit was niet een zonde die voor hem onbekend was. Waarvan hij geen zicht had in zijn hart. Een zonde van onwetendheid. Dit was bekend. Het was als het ware dat God dagelijks op hem stond te wachten. Niet als een verloren zoon die thuis kwam. Want David was een kind van de Heer, daar zullen we zo nog even bij stilstaan. Maar dat God als het ware dagelijks stond te wachten op David. David, wanneer kom je nu met die zonde bij mij? Wanneer beleid je het? Want dat is de voorwaarde, lees maar met mij mee. Psalm 32 vers 3. Toen ik zweeg, dan gaat hij eerst nog vertellen wat er in zijn lichaam gebeurde. Teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammeren klachten, de hele dag. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht. Feitelijk waar hij de vreugde en zijn moed en zijn energie en zijn kracht vandaan haalde. Veranderde in een zomerse droogte, Sela. Maar dan in vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonden. Zie, dat is het, dat is de voorwaarde. God vergeeft zonden als je ze belijdt. Pas dan zal God ze niet meer in herinnering brengen. Pas na het belijden van de zonde die in dit voorval heel duidelijk bekend waren, was er vergeving. Zie, belijden. Ja, wat is nu belijden? Belijden is eigenlijk hetzelfde zeggen als God. Hè? Over een facet in je leven waar God stond te kijken bij David. En zegt, David, dat is zonde. Dat is misschien wel die zonde en die zonde. En David zei niks. En toen David bij de Heer kwam en zijn zonde beleed, zei hij, Vader, die zonde en die zonde heb ik in mijn leven. U ziet dat, u weet dat. Ze zijn opgestapeld voor u. U heeft het gemeten. Ik ben het volledig met uw beoordeling eens van dat wat er in mijn hart omgaat. Ik ben het met u eens. Ik sta aan uw kant. Wat beoordeling betreft, maar ook wat gevolgen betreft. U mag doen wat u wilt. Dat was de zonde beleiden. Zonde zonde noemen. De gruwel benoemen. Hetzelfde zeggen als God. Misschien een hele praktische vraag. Wanneer is de laatste keer dat u vergeving of dat u uw zonde beleden heeft? Wanneer is dat de laatste keer? Wanneer bent u voor het laatst bij de Heer geweest om uw zonde te beleiden? In dit geval, bij David, een specifieke zonde. Je hebt daar namelijk een aantal gevaren in. Heel praktisch. Je hebt mensen die zijn ongebalanceerd. Ze zeggen, ah, God is liefde, God is liefde. Ah, het is alleen maar liefde. God heeft het beste met ons voor. Hij is liefde. Dat is zo. Hij is ook heilig, hij is ook rechtvaardig. Je hebt de ongebalanceerde mens. Zie, die zijn eigenlijk zo ongebalanceerd in het wezen en karakter van God, dat God alleen maar liefde is. En voor de rest niks. Er is nog een gevaar, je hebt ook de snelle. Want wat doet de snelle? Die komt bij de Heer en zegt, Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Waar is de belijdenis? Zie, daar kwam ik voor mezelf eigenlijk achter. Als je zo in de studie zit, dat je inderdaad eerder naar, Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Maar we slaan, ik wil niet zeggen een stap over, maar als de zonde bekend is in ons leven, waarom belijd ik hem niet? Waarom vraag ik gewoon vergeving? Waarom belijd ik niet? De Heer zegt toch heel eenvoudig, als je zonde belijdt, zullen ze vergeven worden. Ah ja, ik ben wel eens te snel. En soms liggen die dingen heel dicht bij elkaar. Je zegt niet dat ik hier allemaal fragmenten neerzet en weg die je moet volgen. Want wat staat er in het Onze Vader? Vergeef ons onze schuld, dat is een vraag. Er staat niks over zonde belijden. Dus het is niet fout. Maar soms wel eens te snel. David zegt, toen ik mijn zonde beleed, ontving ik vergeving. Je hebt ook mensen die zijn te traag. Ja, waar God in hun hart gewerkt heeft, waar ze de zonde zien. Maar waar ze eigenlijk zeggen, ja, dat komt nog wel. Ja, druk in mijn agenda, kinderen, school, opleiding, werk. Het komt allemaal later wel en dan ebt dat weg in ons gedachten. Ons geweten wordt niet meer geactiveerd en het stemmetje gaat stil. Ja, zelfs dingen uit het verleden. Waarvan we denken, ah ja, dat zijn we al lang vergeten. Totdat je klassenfoto's zit te kijken en denkt van, oh ja, die leraar. Oh man, wat heb ik daar wat uitgespookt. Hebben jullie dat ook? Nou, jullie allemaal thuisonderwijs gehad. Dat is wel het voordeel als je dat hebt, hè? De trage. Ja, traag. We stellen dingen uit. En dan hebt dat weg. Je hebt ook de verkeerd geïnformeerde. En dit is misschien wel een fascinerende. Het was een paar jaar geleden dat ik in gesprek kwam met een dochter van een voorganger. En we waren zo aan het praten, er was een stukje counseling. En op een gegeven moment vroeg ik ook aan haar van, hey, wanneer is de laatste keer dat jij je zonde beleden had? Nooit, zei ze. Dat doe ik nooit. Dat is mij nooit geleerd en nooit verteld. Zei, dat meen je niet? Zeg, maar hoe ben jij dan tot bekering? Mijn zonde beleiden, maar dat was ook de enige keer dat ik het moest doen. En dat mij verteld werd dat ik mijn zonde moest beleiden. Denk maar even aan de parabel van de fariseer, die hypocriet die voorop stond. En die zegt van, ik ben blij dat ik niet zo ben als hè. En dan staat daar achter, die tollenaar, zichzelf op de borst kloppende. Wees genadig naar mij, de zondaar. Hij beleed zijn zonde in de algemene zin. Dat is wat je kan zeggen, initiële bekering of initiële belijdenis. Een belijdenis tot behoud. Een belijdenis om binnen te komen. Een belijdenis voor de rechter van de hemel en aarde. Dat is één. En dat is een belangrijke. Dat is tot het behoud. Maar in Psalm 32 gaat het daar niet over. Psalm 32 gaat over dat David een kind van de Heer is en dat hij spreekt met zijn vader. Een relationele belijdenis. Iets wat tussen hem en de vader instaat. In relatie. En dat was fascinerend om dat te zien en te horen dat er dus gewoon mensen verkeerd geïnformeerd zijn. Wel ja. Eén keer een gebed bidden, Heer, vergeef al mijn zonden, heden, verleden en toekomst. Of verleden, heden en toekomst. Dan ben je er vanaf. Maar dat is niet wat de Heer vraagt. De Heer vraagt een continue wandel en een relatie met hem, dat we ook wat we weten ook belijden. Relationele belijdenis. Bent u nog in Psalm 32? Moet u eens, moet u nog eens kijken. Ik moet zelf even de tekst erbij halen om het goed te kunnen zien. Wat staat er dan in vers 5? En ik zeide, ik zal mijn overtredingen, meervoud, belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid en dan mijn zonde. Enkelvoud. Zie, David gebruikt zowel meervoud ongerechtigheden als zonde. Hij is, je zou kunnen zeggen, heel specifiek benoemt hij en beleidt hij iets. En hij heeft een algemeen iets van, Heer, mijn ongerechtigheden, u ziet ze beter dan ik. Ik heb zoveel onwetendheid, maar ik heb ook zonde die ik echt specifiek kan benoemen. Zie, het is die belijdenis die van groot belang is in ons leven. Specifiek en algemeen. En er zijn ook in ons eigen hart nog zoveel dingen gaande, al vallen we niet onder die eerste groepen, om het zo maar te zeggen, die ik net noemde, over de trage of de snelle. En soms komen we met van die andere dingen aan. Heer, ik was vandaag wat moe. Het was niet mijn beste dag. Ik had vandaag misschien wat beter kunnen zwijgen. Wel, Heer, u kent mijn hart, u weet dat we allemaal zondaar zijn. Heeft u inmiddels een belijdenis gehoord? Heeft u een erkenning gehoord van, Heer, ik ben zondaar, ik heb gezondigd, dit is mijn ongerechtigheid? Nee. Dat is waarom ik hier ook parkeer, dat we inderdaad in onze belijdenis, in onze schuldbelijdenis ook scherp zijn en specifiek waar mogelijk en waar nodig. En dit zijn allemaal ingrediënten die in ons gewone gebed kunnen. Hè? Als ik met de Heer loop te wandelen, dan zeg ik ook, Heer, dat was niet mijn sterkste dag. Maar als dat het enige is wat ik zeg, dit is een aanloop naar mijn belijdenis. Ja, dit is feitelijk mijn trots en mijn schaamte overwinnen. Heer, je weet niet dat... Ja, ik heb je gezondigd tegen Annemarie. Nee. Wees duidelijk en helder. Dat is wat de Heer vraagt. U begrijpt me goed. Als ik spreek over ongerechtigheden, meervoud en zonde, enkelvoud, dan is het niet zo dat wij een lijstje hebben bij de Heer die we af moeten tikken. Hè? Dan neigen we naar wetticisme. Hè? Dan is het van, nou Heer, ik heb alles gehad, ik moet alles specifiek bij naam noemen. Maar hoe weten wij waar het onder valt? Is het nou bitterheid of is het arrogantie? Is het hoogmoed? Is het jaloezie? Het is zo'n mix van een cocktail in ons hart dat we niet altijd kunnen zien. Maar soms zien we dat heel helder. Dan moeten we dat ook benoemen. Maar we moeten ook niet verstranden om alleen maar die algemene dingen te benoemen. Heer, wilt u al mijn ongerechtigheden van vandaag vergeven? Ja, hoe weet je dan waar je mee aan het werk moet in je heiliging? Hoe weet je dan specifiek waar je hulp moet vragen? In tijden van nood. Zie, er is ruimte voor algemeen beleid en er is ruimte voor een specifieke belijdenis. We moeten oppassen dat we niet een lijst van wetticisme hebben, maar ook niet dat wij eigenlijk onze eigen trots in stand kunnen houden door alleen maar algemene dingen bij de Heer neer te leggen. Wilt u vergeving? Dierbare kinderen van de Heer, belijd uw zonde. Belijd ze specifiek, belijd ze algemeen, belijd ze snel en belijd ze volledig. Dat is de voorwaarde die de Heer voor ons neerlegt. Dat is de weg naar vergeving toe. En wat zegt de Heer dan zelf? Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden die ongerechtigheid. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtredingen en zonde vergeeft. U ziet waar dat staat in mijn Bijbel. Hè? Exodus hoofdstuk 33. De Heer is rijkelijk om te vergeven. De Heer popelt om te vergeven. Zijn hart gaat meer uit naar vergeving van zonde dan zijn toorn naar de ongelovigen. Mensen, ik hoop dat u ziet dat onze onvoorstelbare schuldenlast, daar komen we nog op terug, hè? Dat is allemaal betaald aan het kruis. Als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, u zal niks missen in de hemel. Maar wilt u een oprechte, volmaakte relatie met uw hemelse Vader? En wilt u daarna streven? Hij kent uw hart. En wees het met hem eens. Zeg hetzelfde als hij zegt. Maak daar een studieobject van uw hart. Beleiden was hetzelfde zeggen als God. Doe dat en zijn vergeving zal rijkelijk over je komen. Wat zegt David verderop in de psalm? En ik vond de vreugde van mijn verlossing terug. Daar hunkeren we naar. Hè? Beleiden is de weg. Als u de Heer Jezus niet kent, als u persoonlijke verlosser, dan is het vandaag de dag. Buig voor hem. Beleid in eerste instantie uw zonde, want u staat voor de grote rechter van hemel en aarde. Dit is de dag, laat hem niet voorbij gaan. Kom nu, hij wil u rijkelijk vergeven, maar beleid uw zonde. Keer u van uw zonde af en werp u op zijn barmhartigheid die beschikbaar is in de Heer Jezus Christus. En doe het en stel het niet uit en kom. U zal vergeven zijn. En u zal vergeven worden. Vader, wat een groot voorrecht als wij dit zo zien. Heer, hoe kunnen wij met schamele woorden de grootheid van onze ongerechtigheid beschrijven? Heer, het is onmogelijk. Heer, wij kunnen ons niet eens voorstellen uw almacht of uw alwetendheid, uw aldoorgrondendheid, u die in ons hart als het ware volmaakt kan zien wat er allemaal in omgaat, in onze gedachten, geweten, motieven, wil, intenties. Attitudes, Heer, wij staan perplex voor een God van dit kaliber. En u plaatst dat ook nog eens, alles wat er in ons hart omgaat, maakt u ook nog eens een waardeoordeel van. En u zegt ook dat het vaak tekort schiet, Heer, en voordat wij tot geloof kwamen, schoot alles tekort. We hebben vergeving ontvangen in uw Zoon. Vader, we hoeven het te belijden en de vergeving wordt van ons. In onze relationele vergeving. Vader, mogen wij een intense, diepe relatie met u onderhouden door onze zonden te belijden die u in Christus voor ons verworven heeft, waar we nog langer bij stilstaan. Heer, we kunnen niet om Christus heen. Er is geen andere naam dan waar vergeving te vinden is en waardoor de verlossing gemaakt is, waardoor de prijs betaald is, dan door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij kunnen onszelf niet vergeven. Wij kunnen anderen niet vergeven dan buiten dit, dat Christus voor ons zonde geworden is. De last en alle zondelast heeft hij op hem geplaatst. Alles wat tegen ons getuigde, het bewijsschrift, heeft hij op hem geplaatst. Hij droeg de straf van al onze zonden. Hij heeft die onmetelijke schuld ingelost, zodat wij bekleed worden met de gerechtigheid van uw Zoon. Heer, mogen we dan ook gewoon heel eenvoudig onze zonde belijden. U ziet het toch. U weet toch wat het is. We hoeven de hoogmoed naar u niet hoog te houden, Heer, om ze niet te belijden. Dat is het enige wat in de weg staat. Onszelf beter vol willen doen aan u dan we werkelijk zijn. Dat is onmogelijk. Alleen dat is al een leugen, Heer. Maar u ziet ons als uw kinderen. U zal ons nooit uitwerpen. U bent rijkelijk en bereidwillig, meer dan ooit, in uw Zoon om vergeving van zonde te geven. Heer, leer ons dat begrijpen, hoe dat naar ons gekomen is, zodat wij gaan zien hoe we dat aan anderen mogen geven. En dat alles bidden wij, Vader, in die wonderbare naam van Jezus Christus. Amen.